Efeze 6. Paulus begint met een oproep tot kinderen om gehoorzaam te zijn aan hun ouders, in de Here. Hij zegt in de Here erbij. Met andere woorden, als je ouders verkeerde dingen van je vragen, dan hoef je niet gehoorzaam te zijn. Ze kunnen wel willen dat je steelt, of ergere dingen zoals bij incest. En dan hoef je niet te gehoorzamen. En dit is het eerste gebod, zegt hij, met een belofte. Opdat ge lang leven en het u wel gaat op aarde. En dit gebod geldt nu ook, anders zou Paulus het niet herhalen. En dat is een hele troost voor kinderen. En dan gaat hij verder tot de vaders, dat ze hun kinderen niet bitter moeten stemmen. Niet bitter maken, ontmoedigen zou je kunnen zeggen. Zo erg dat ze bitter worden. Maar hen op te voeden met de tucht en vermaning van de Here. En dat woord vermaning, of hoe je het ook vertaalt, in het Grieks bestaat uit twee woorden. Het woordje nous en het woord tessia. En dat betekent verstand en zetten. Deze vorm van opvoeding heeft met het verstand te maken. Dat je kinderen iets bijbrengt. En dan gaat hij verder met slaven. In onze tijd zijn de meeste mensen gelukkig geen slaven. En het is heel erg waar de slaven zijn. We zouden dus kunnen zeggen hier, dit geldt voor werknemers en werkgevers. Het volgende stukje. Dat ze hun heren gehoorzaam zijn. En in deze tijd worden we collega's genoemd van elkaar. Maar de baas blijft de baas als die zijn verstand bij elkaar heeft. En dan zegt hij zelfs met vrezen en beven. Daar moet je vandaag niet mee aankomen. In eenvoud van het hart, in Christus en niet als een ogendienaar. Er zijn mensen die, als je ze vraagt iets te doen, zodra je omdraait, dan gaan ze zitten bij wijze van spreken. Dan verslappen ze. We moeten niet ogendieners zijn, maar we moeten als voor de Heer Jezus werken. En dan zullen we eens het goede wat we gedaan hebben oogsten. Zoals hij in de verdere versen zegt. We moeten het goeds moeten doen, in vers 7. Met goede gedachten zou je kunnen vertalen. Met een goede gezindheid. En we moeten dienen alsof we het voor de Heer Jezus doen. En dan zegt hij tegen de bazen. Dat ze niet moeten dreigen. En dat ze hetzelfde moeten doen aan hun werknemers, aan hun slaven in dit geval. Met andere woorden, als je een goede heer bent, dan beloon je een werknemer, een slaaf in die tijd, voor zijn goede daden. En hoe vaak kwam het niet voor dat als iemand niet meer goed kon werken, hij door de Romeinen in een meer getouwd werd en vermoord werd. Maar een goede heer, die beloont zijn slaaf en blijft hem trouw, net als andersom. Mes snijdt aan twee kanten. En dan zegt hij tegen de bazen, denk eraan dat je één heer hebt. En dat er bij de Heer Jezus geen aanneming des persoons is. Met andere woorden, hij ziet niet op uw positie, hoe rijk u ook bent, als werkgever of als heerser in die tijden. Want de pater familias, de vader van het huis, was eigenaar van zijn slaven, van zijn kinderen en van zijn vrouw in die tijd. En die kon ermee doen wat hij wilde. Zo was er een keizer die zijn eigen zoon ter dood bracht omdat hij ongehoorzaam was geweest. Ik meen dat het Aurelius was. En dan gaat hij verder, vers 10. Wordt dan versterkt in de Here. In de macht van zijn kracht. En deze uitdrukking macht van kracht komt wel eens meer voor, als ik me niet vergis. En het woordje kracht slaat dan op inwendige energie. En macht slaat op de uitwendige kant ervan. En dan gaat hij verder met een heel mooi gedeelte. Wat echt tot de verbeelding spreekt, namelijk dat we de wapenrusting aan moeten doen. Het Grieks zegt eigenlijk algehele wapenen. Een algehele wapenuitrusting. Een volledig arsenaal zou je kunnen zeggen. Om je te verdedigen in de meeste gevallen. Het zijn bijna allemaal verdedigingswapens. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de autoriteiten, de machthebbers, de wereldbeheersers van deze wereld, van deze duisternis. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten, zegt hij verder in vers 11, die in hemelse gewesten zijn. En hij is dit boek begonnen, hij is deze brief begonnen met te zeggen dat we gezegend zijn met alle zegeningen in de hemelse gewesten. En de duivel en zijn trawanten willen ons daarvan afhouden. En het eerste wat er aangaat, wanneer het niet goed zit tussen een christen en de Heer Jezus, dat is het gebed. En als het gebed eenmaal ophoudt, dan kan de duivel verder gaan alsof hij een wicht heeft geslagen. En die wicht die slaat hij steeds verder. En bij sommige christenen gaat hij zelfs tot zelfmoord en allerlei ellende voor de nablijvenden. En die wapenrusting moeten we dus aandoen opdat we kunnen staan in de boze dag. Salomo zegt, in de kwade dag ziet toe. En dan zegt hij verder in vers 14 dat we moeten staan. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden, zegt Jacobus. Dat we moeten staan, onze lenden omgord met de waarheid. Romeinen hadden een stevige gordel om hun midden. Dat gaf hun kracht. Het gaf je rugkracht en sterkte. De gordel der waarheid geef je dus kracht. Geef je backbone, een sterke ruggengraat. Het borstharnas van de rechtvaardigheid moeten we aandoen. Als je rechtvaardige daden verricht en de rechtvaardige daden van de heiligen worden in het boek Openbaring wit linnen genoemd. Het wit linnen van de bruid zijn de rechtvaardige daden van de heiligen, staat er. Als je dus rechtvaardige dingen doet, dat is als een borstharnas. Dat beschermt je hart, je gevoelens, je innigste gevoelens. En een borstharnas is erg stevig en zwaarden kunnen er op afketsen mocht je geraakt worden, mocht je schild je niet beschermd hebben. En dan moeten we de schoenen van het evangelie aandoen, of bereidheid van het evangelie. We mogen allemaal het werk van een evangelist doen. Hoewel we misschien geen evangelist zijn, zo kunnen we ook leren, hoewel we geen leraars zijn. Paulus zegt ergens, de tijd is gekomen dat je alles zou moeten leren. Maar als waarschuwing zegt hij er dan tegenin, wees niet vele leraars, wetende dat je te meer een oordeel zult ontvangen als je het misdoet. Dat is een paradox, dingen moeten in evenwicht zijn. En we moeten het schild van het geloof hanteren, waarmee we alle brandende pijlen van de boze kunnen blussen. En zo'n schild was heel groot. Daar kon je je helemaal achter verschuilen, zo groot waren die schilden. Niet alle schilden waren zo groot, maar in dit geval gaat het om een schild waar je je achter kan verschuilen. En daar had je vellen over gedaan die nat waren, zodat als er brandende pijlen die in teer gedoopt waren en in brand gestoken waren op je afgeschoten werden, als zo'n pijl in het schild kwam, dan zou die gelijk geblust worden vanwege die natte vellen. Dat is het bedoeld. En zo, als je uit liefde leeft, als je het schild van het geloof hebt, als je als je kindje gelooft en niet gaat draaien en redeneren, als je als een kindje gelooft, het schild van het geloof, dan accepteer je dingen veel makkelijker. Dan zeg je, ja heren, u weet wat u doet. Alle dingen werken mede te goede, zegt Paulus in Romeinen 8. En de helm van het heil, of van de redding, moeten we opzetten. En een helm beschermt je hoofd. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, het was mijn eigen vader, dat vooral voor de jeugd tegenwoordig geldt dat ze een helm nodig hebben. De helm van het heil, van de redding in de Heer Jezus. Want in deze tijd komt er zoveel op de jeugd af. Er is zo'n enorme informatiestroom. En net als de zoon van die rijke vrouw in het Oude Testament, die een zonnesteek had gehad, zijn er veel jongelui die zeggen, mijn hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet welke kant ik op moet. Ik weet niet wat ik moet beslissen. En de helm van de redding beschermt je dan. Je weet dat je gered bent. Je weet dat het goed is tussen jou en de Heer Jezus. En dat geeft ook bescherming. En dan heeft hij het over het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. En dat is eigenlijk het enige aanvallende wapen dat hier beschreven wordt. Verder zijn het allemaal verdedigingswapens. En we moeten voorzichtig zijn met het zwaard. We moeten niet mensen om de oren gaan slaan met de Bijbel. Dat werkt alleen maar averechts. Maar als we bidden en we antwoorden de duivel met Bijbelteksten zoals de Heer Jezus in de woestenij deed, dan kan je hem de deur wijzen. Net als Luther deed toen hij die inktpot tegen de muur gooide. Met het zwaard van het woord kan je de duivel de deur wijzen. En we moeten niet als overdreven pinksterluis, sorry dat ik een denigrerend woord gebruik, of dat ik het in een denigrerende zin gebruik, we moeten niet als overdreven vechters meer demonen oproepen dan we uitwerpen. Met een aanvallende houding. Zoals ik zeg, we moeten zeker geen mensen om de oren slaan met Bijbelteksten. Dat werkt toch alleen maar averechts en dat is op hoogmoed gebaseerd. Een heilig boontje ben je dan. Een fariseer zelfs. Maar het woord mag als een zwaard gehanteerd worden. Een zwaard dat tot in de ziel gaat. En dan in goede zin, in helende zin zelfs. En dan heeft hij het over het gebed. En er worden hier twee woorden gebruikt. Een woord dat je kan vertalen als een wensgebed doen en als een gebed voor nooddruft, voor noodzakelijke dingen. Te alle tijden, of voor elke gelegenheid biddende in de geest, of door de geest zou je kunnen zeggen. Dat wil niet zeggen dat je dan in vreemde talen bidt, maar gewoon met woorden door de geest bidden, nuttig bidden. En daar moeten we waakzaam in zijn. En daar moeten we in volharden. Nogmaals, het eerste wat eraan gaat, wanneer het niet goed zit tussen de gelovigen en de Heer Jezus, het eerste wat eraan gaat is het gebed. En we moeten voor de behoeften, de nooddruften van alle heiligen bidden. Ook voor mij, zegt hij dan, opdat ik vrijelijk mag spreken. En dan beëindigt hij dit boek, deze brief, dit epistel, beëindigt hij. En dan zegt hij, jullie hoeven niet bang te zijn, want Tychicus zal alles omtrent mij jullie vertellen, opdat hij jullie mag vertroosten. Hij denkt dus ook aan de gevoelens van zijn lezers. En die lezers denken aan zijn gevoelens. Het is een wisselwerking. En ze hebben zorgen over hem, maar hij heeft goed nieuws door middel van de boodschapper Tychicus. En dan eindigt hij met de laatste verse. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God, de Vader en de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die de Heer Jezus Christus liefhebben in onvergankelijkheid, zou je kunnen vertalen. En inderdaad, onze liefde is onvergankelijk. Onze liefde kan bekoelen, we kunnen de geest zelfs bedroeven en uitdoven. Maar als het goed is, gaat het lichtje weer branden. En de walmende vlaspiet, die gaat weer moed vatten, zou je kunnen zeggen. En zo zullen we tot in alle eeuwigheid in deze liefde voortgaan. De Heer Jezus zegt, een stroom van levend water zal uit je binnenste komen. En dat is wat de liefde bewerkt. En dat was dan Efeze 6.